Hoe kan Europa de concurrentieslag met de VS en China winnen? Op welke manier moet Europa verder met de kapitaalmarktunie? En hoe zorgen we dat beleggen over de grens makkelijker wordt? Thema's die we met verschillende politieke partijen bespreken in het BNR Finance Debat. Als opmaat naar de Europese verkiezingen. Dinsdag 28 mei om 7 uur 's avonds op BNR. En natuurlijk direct daarna als podcast.
Het BNR Finance EU Verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland in Europa.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast van Beckhovens Britten. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen, welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over defensie, want het lijkt erop dat ons land volgend jaar niet gaat voldoen aan de NAVO-norm. Die vraagt om 2% van het BBP uit te geven aan defensie, terwijl dat eerder wel beloofd was. En we duiken het brein in. Onderzoekers die konden aan hersengolven aflezen dat in de operatiekamer een hit van eind jaren 70 werd afgespeeld. Nou, hoe dat precies zit, hoor je allemaal zo meteen. Ik ga het bespreken met mijn twee panelleden. Te weten vandaag Yasmin Eid Abderrahman, voorzitter van FNV Young United. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Martine Doppen, klimaatactivist en campaigner bij reclame Fossielvrij. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent.
Yes.
Zometeen ons breekijzer, maar we beginnen met nieuws van een klein uurtje geleden. De Raad van State heeft besloten dat het Portos-project door mag gaan. Dat project in de Rotterdamse haven moet ervoor gaan zorgen dat lege gasvelden in de Noordzee worden gevuld met CO2. Milieugroep MOB van Johan Vollebroek was bang dat de bouw van het project omliggende Natura 2000 gebieden zou aantasten door de stikstofuitstoot. Maar de Raad van State zegt nee, dat is niet het geval.
Het Portos-project leidt weliswaar tot een tijdelijke en beperkte toename van de stikstofuitstoot op delen van de omliggende Natura 2000 gebieden. Maar de ministers hebben op basis van objectieve gegevens aangetoond dat het in dit geval uitgesloten is dat deze natuurgebieden daarvan significante gevolgen ondervinden.
Ja, dat zei Bart-Jan van Ettenkoven, de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Onze politiek verslaggever Leendert Beekman die was bij die uitspraak zojuist in Den Haag. Goedemorgen, Leendert.
Goedemorgen, Ivan.
En dus het project de aanleg kan gaan beginnen?
Ja, niet staat Portos eigenlijk nog in de weg. Een einduitspraak van de Raad van State. De vergunningen zijn onherroepelijk. Ze kunnen beginnen en Portos hoopt in 2026 klaar te zijn.
Ja. Hoe groot is deze overwinning voor het kabinet en ook voor de industrie?
Demissionair minister Rob Jetten heeft altijd gezegd dat het een onmisbare stap is om de landelijke klimaatdoelen te halen. Dus ja, voor hem is het sowieso een grote stap. Ik sprak ook heel eventjes voor de uitspraak kort met iemand die niet bij naam genoemd wil worden, maar met een projectleider van een ander groot project in de haven rondom CO2-opslag. En hij zei, ja, deze uitspraak is heel erg belangrijk, want als de rechter nu zegt Portos kan niet doorgaan, heeft dat niet alleen gevolgen voor alle volgende projecten, maar eigenlijk voor het hele klimaatbeleid.
Oké. Nou was er al eerder een tussenuitspraak in november vorig jaar van de Raad van State. Dat ging toen over de bouwvrijstelling. Die ging toen van tafel. Heeft deze definitieve uitspraak nou ook gevolgen voor andere bouwprojecten of dat niet?
Nou, MOB vreest voor een drempelwaarde voor toekomstige projecten. De Raad van State gaat daar niet in mee. Zij zeggen, sinds dat eigenlijk de uitspraak in november is geweest, moet elk project een ecologische analyse maken. Dat gaat niet veranderen. Dus eigenlijk, deze uitspraak vandaag heeft wat dat betreft geen gevolgen voor volgende projecten.
Oké, los van alle andere natuurlijke stikstofperikelen die er nog steeds zijn. Tot slot, er zijn ook allerlei critici die principiële en misschien meer fundamentele bezwaren hebben tegen dat Portos en tegen dat CO2 afvangen. Daar gaan wij het zo meteen uitgebreid over hebben in BNR Breekt. Maar even goed om te noemen, daar ging deze zaak, deze kwestie bij de Raad van State niet over, hè?
Nee, het ging over stikstof, maar ik heb MOB na afloop nog wel eventjes gesproken. En tussen de regels door hoor je ook wel dat nu het grootste punt toch wel die CO2-opslag is waar ze niet in geloven. Ze noemen het een experimenteel project. En daarbij zeggen ze, er gaat 2 miljard belastinggeld naartoe. De vervuiler moet betalen, niet de belastingbetaler. Dus eigenlijk liepen hier 2 zaken door elkaar. Het ging over stikstof, maar MOB wil ook wel degelijk de opslag van CO2 in de Noordzee, in die oude gasbellen, mm-hmm. willen ze tegengaan. Want ze geloven gewoon niet dat het een oplossing is. En ze zijn ook bang dat dit het doel is natuurlijk dat we minder CO2 gaan uitstoten. Dat het doel in de weg staat.
Ja. Nou, we gaan zien hoe zij vervolg gaan geven aan die zorgen. Dankjewel, politiek verslaggever Leendert Beekman vanuit Den Haag. En laten wij er maar gelijk over doorpraten.
BNR breekt. Breekijzer.
Ja, Portos dus van start. Ik zei het al, critici die vinden dat de CO2-afvang ervoor zorgt dat de fossiele industrie op deze manier langer in stand wordt gehouden en zelfs wordt gesubsidieerd door de overheid en door jou en door mij dus. Grote bedrijven zoals Shell en ExxonMobil die hebben namelijk een voorname rol in het project. Die wilden daar gebruik van gaan maken van dat Portos-project. Ons breekijzer vandaag, het komende half uur in BNR breekt, is CO2-opslag is hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het daarmee eens? En ja, mag niks of niemand deze project in de weg zitten? En is dit noodzakelijk om de klimaatdoelen te halen? Of ben je het ermee oneens? En vind je dit eigenlijk maar een soort symptoombestrijding? En kan je dat geld beter besteden aan de aanpakken van de uitstoot en het tegengaan daarvan in plaats van het opbergen ervan? Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Als je nu belt, kom je ergens in de komende 20 minuten in de uitzending. 020-468-4x0. Je kan ook stemmen. Doe dat via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Dan krijg je ook zometeen een tussenstandje van me. Maar het leukste is als je even belt, want dan spreek ik je zometeen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Jos Kozijnsen. Hij is adviseur van de Climate Neutral Group en oprichter van emissierechten.nl. Goedemorgen.
Goedemorgen, Ivan.
Ja, breekijzer, CO2-opslag is hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering. Wat vindt u?
Ja, dat is een breekijzer op zich. We hebben CO2-opslag echt nodig als een van de vele instrumenten. Alleen wat er nog te weinig bekend is dat we al een CO2-emissiehandelssysteem hadden, wat de emissies van de industrie en de energiesector naar de nul brengt, 2039. Mm-hmm. En die ook gaat betalen voor de CO2-opslag. Dus die 2 miljard, dat klopt helemaal niet meer.
Oh, dat is helemaal van tafel? Of
nou, door de ETS-prijs is er geen subsidie nodig. Mm-hmm. Dus dat verhaal klopt niet. Ja, en daarom merk je wel, het ging eigenlijk over stikstof hier. Ja. Maar er zijn natuurlijk heel veel campagnes gaande tegen olie-industrie. En dat snap ik allemaal wel. Dat is ook een ander issue. Mm-hmm. Maar zolang je nog emissies hebt, moet je die gewoon echt kunnen afvangen. We hebben niet alleen maar olie, maar ook staal en andere fabrieken die nog CO2 hebben. En in de toekomst, weten we, zullen we CO2 moeten blijven uit de atmosfeer halen en opslaan. Dus opslag hebben we echt nodig, hoe dan ook.
Oké, we zullen zo meteen wel even uitgebreider ingaan ook op de argumenten van Vollebroek. Maar eigenlijk zegt hij, ja, het is gewoon beter om überhaupt geen CO2 uit te stoten, om daarmee te stoppen en om daarin te investeren.
Tuurlijk, dat moet ook. En daar is beleid ook voor. Daar geldt het ETS ook voor. Die emissies moeten naar nul. Als je ze nog hebt, dan sla je ze beter op. Want hoe eerder je ze reduceert en opslaat, hoe beter het voor het klimaat is.
Ik praat zo met u verder. Ik ga een rondje met mijn panel doen. Jasmin, wat vind jij? CO2-opslag is hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering.
Nou ja, kijk, ik denk dat het sowieso best wel pijnlijk is dat er Europese richtlijnen zijn waar we gewoon elke keer niet aan voldoen. Dat is gewoon al best wel lang het geval. Klimaatwetenschappers die zeggen inderdaad van, nou, we moeten hiermee gaan experimenteren, want er is eigenlijk geen andere optie. Tegelijkertijd is het gewoon best wel pijnlijk dat we blijven investeren in die fossiele industrie. En ik denk, ja, gewoon ook een beetje boerenverstand zou je eigenlijk zeggen, het verplaatsen van stikstof, dat is niet de oplossing voor het reduceren van stikstof. Mm-hmm. Dus als je stikstof wil verminderen, dan moet je gaan investeren in het verminderen van stikstof. Mm-hmm. Maar daar zijn we eigenlijk te laat mee.
CO2, denk ik dat je bedoelt. Jij zei stikstof, maar ja.
Ja, allebei. Ja. Het gaat om reduceren van stikstof en van CO2. En als je dat gaat verplaatsen, dat is niet de oplossing voor het verminderen.
Ja, maar misschien wel totdat je dat verminderen beter kan gaan doen, dat je dit als een soort minst slechte optie doet.
Ja, dat zou kunnen, maar de vergelijking die ik in mijn hoofd had toen ik dit las, was als je een soort zandbak hebt waar allemaal hondenpoep in zit, dat je dan maar zegt van, we gooien er nog meer zand overheen en dat niemand die hondenpoep maar ziet. Ja, dat is een soort tijdelijke oplossing, maar dat is geen structurele oplossing.
Oké, okay, geen fan. Martine, wat vind jij? Breekijzer dus vandaag. CO2-opslag is hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering.
Nou, dat ben ik niet mee eens. Ik sluit me helemaal aan bij Jasmin. CCS, dus CO2-opslag, wordt heel erg gebruikt eigenlijk door de industrie om maar de CO2-reductie weg te schuiven. Dus zij willen natuurlijk maar al te graag dat ze gewoon nu door kunnen gaan op de oude voet en die CO2-uitstoot dat ze die opslaan, zodat ze dus niet aan die reductie hoeven te voldoen. Ja. Bedrijven als Shell bijvoorbeeld, die hebben juist de laatste tijd alleen maar meer geïnvesteerd in nieuwe oliebronnen, op nieuw onderzoek naar nog weer extra bronnen. Ze gaan gewoon door met het oppompen van alle olie tot wat ze kunnen en tegelijkertijd houden ze echt klimaatbeleid, dat houden ze hartstikke hard tegen bij de overheid door te lobbyen. Dus het is eigenlijk een feestje voor de industrie dat dit is doorgegaan. En uiteindelijk, als die maximale reductie is ingezet en er echt geen andere mogelijkheid meer is om dat wat we nog aan uitstoot hebben om dat te reduceren. Ja. Dan kun je CCS inzetten. Ja. Voor het laatste beetje. Maar dit is echt voor de industrie een feestje. En die staan hier echt op de af te dansen.
Maar wat meneer Kozijzen zegt, er is een ETS-handelssysteem. Dat gaat uiteindelijk naar nul in 2039. Dat duurt nog even, maar het is ook wel weer misschien best snel. Maar daar geloof jij dan niet in? Het gaat toch vanzelf stoppen?
Nou, het gaat niet vanzelf stoppen. Nee, we moeten sowieso vanuit de overheid niet dit soort dingen subsidiëren, maar juist die energietransitie subsidiëren en zorgen dat er coöperaties komen, zodat iedereen mee kan doen in die energietransitie. Dus daar moet het overheidsgeld sowieso naartoe. Ja? Het emissiehandelssysteem, dat is heel belangrijk dat dat bestaat. Maar dit, zeg maar, de volgorde klopt niet. Dus je moet niet nu er gaan inzetten op CCS en dan daarna kijken van oké, dan kunnen we nog lekker lang doen over die reductie binnen dat emissiehandelssysteem. Dat klopt niet. We moeten allereerst reduceren en dan kunnen we het overige opslaan.
Ja, je zegt eigenlijk het hele proces omdraaien. Dus helemaal precies. Eindigen met CCS. Oké. Ja. Meneer Kozijzen, kunt u schetsen dat project, dat Portos? Hoe werkt dat?
Hoe dat werkt? Nou, er komt natuurlijk CO2 uit de pijpen van de kunstmestindustrie, olie en centrales. En die kan afgevangen worden. Dan heb je al de afvang niet meer bij de fabrieken. En die kan je dan opslaan of in het product eventueel, in bioplastics, in materialen. Maar je kan het ook in lege gasvelden opslaan. Dat eigenlijk zijn het gewoon rotsformaties, zo hele kleine gaatjes. En dan ben je het ook kwijt. Dus het is eigenlijk niet het zand dat er overheen gaat, maar echt een vaste laag en je bent het echt kwijt. Moet ik zo voorstellen, miljarden jaren was er al gas en olie in de lagen van de aarde. En die breng je nu weer in terug. En het is inderdaad niet zo dat wij ervoor gaan betalen, die CO2-opslag. Dat wordt juist betaald door CO2-emissiehandel. Dus is er juist die 2 miljard beschikbaar voor transitie. Dus het is helemaal het en-en te doen. En ja, ik zou graag die volgorde omgedraaid hebben. Ja, dat kan nu eenmaal niet zo. Dus nou zou ik zeggen, de emissies van de komende jaren, sla die alsjeblieft ook op en ga ook transitie doen.
Ja, dus is dan Martine hier eigenlijk de idealist met u de realist?
Ja, inderdaad. Maar we hebben daar net iets te weinig tijd voor om alleen idealistisch te zijn. Dus we moeten beide doen.
Oké, dan kijk even naar de idealist.
Nou, nee, absoluut niet. We hebben gewoon een totaal ander systeem nodig om deze crisis überhaupt op te lossen. We gaan het echt niet oplossen met alleen CCS. Mm-hmm. We moeten gewoon, als we nu die transitie niet gaan inzetten, dit is dus weer een pleister plakken op een wond die alsmaar groter wordt. Als we nu die energietransitie niet keihard ingezet, dan gaan we het sowieso niet halen. Dus dit is gewoon voor de industrie weer iets om het vervolgens mag maar weer vooruit te schuiven. Mm-hmm. Dus we hebben idealistische ideeën nodig, want we hebben de crisis zo ontzettend groot laten worden dat we binnen dit huidige systeem het niet kunnen oplossen. Ja. Dus de realiteit is dat we anders een klimaatcrisis hebben waar het water tot onze lippen staat en we gewoon met z'n allen het niet overleven.
Voordat we naar de bellers gaan, heel eventjes nog Jasmin. Johan van den Broek en zijn milieubeweging MOB, die weten best bij de rechter best wel een en ander voor elkaar te krijgen als het gaat om vertragen van projecten, soms ook uitstel, wellicht ook afstel. Zeg jij nou, god, die man die traineert allerlei projecten en daar moet hij iets mee ophouden? Of wijst hij het kabinet op zwakke wetgeving en gaten in wetgeving? Hoe sta je daarin? Ben je voorstander van zijn aanpak of heb je er ook wel kritiek op?
Nou ja, kijk, het wijzen van het kabinet op zwakke wetgeving, daar ben ik niet per se altijd op tegen. Maar ik denk wel, Rob Jetten die zegt van de aanpak van fossiele industrie, dat moet gewoon zo snel mogelijk, daar moeten we mee aan de bak. Ik denk wel dat als het gaat om inderdaad idealistisch gedachtegoed, dat we echt moeten gaan van niet meer van een energietransitie, maar echt naar een klimaatcrisis, dat we echt naar een crisisaanpak moeten gaan. En dat je van daaruit ook best wel harde stappen kunt nemen om daar iets aan te doen. Dus ja.
Ja, oké. Okay. Laten we onze bellers gaan kijken. 020-468-4x0. Meneer Huygens, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Zeg het maar.
Nou, in eerste instantie zou je zeggen van nou, wat we kunnen afvangen, moet je doen. Maar ik denk dat het een mooi ding voor de industrie is om juist alles vooruit te schuiven. En aan de andere kant is het zo, als we nu zeggen, joh, we vangen wat af. Maar de klimaat blijft achteruit gaan. En dat zien we dan niet. 2030 of 2035 wordt op die manier helemaal niet gehaald. Wat is dan toch de bedoeling? Dus laten we nou eens ons bezighouden met het klimaat te verbeteren of de verslechting achteruit te gaan. Huh? En niet op een of andere manier daar een doekje voor het bloeden te vinden. Ja. Het lijkt nergens op.
Duidelijk, je bent het oneens met de stelling. Dank voor het bellen. Fred, goedemorgen.
Goedemorgen, met Fred uit Den Bosch.
Hallo.
Ik vind het een eerste wijs besluit van de bestuursrechter om gezien de omstandigheden om iets te doen aan de CO2-reductie. die vrijkomt bij het industriële leven zoals wij dat gewend zijn om dat te leven. Ja. En ik wil zeggen, in Groningen zijn ook gasvelden leeg.
Mm-hmm.
Wat zou je ervan vinden als die CO2 naar Groningen gaat? Maar hoe denkt de Raad van State daarover? Ja. Want daar komt natuurlijk weer een proces van.
Ja, nou, dat ga ik zo. Ik ga het zo meteen even aan meneer Kozijnse vragen of dat inderdaad een optie is voor andere projecten wellicht. Tot slot van dit blokje eventjes. Jan, goedemorgen Jan.
Goedemorgen Ivan. Nou, ik denk wel dat het goed is dat we langzamerhand eens een beetje door kunnen met het oplossen van problemen en het opslaan van CO2. Ik denk dat het heel belangrijk is. Met idealistische en activistische praatjes, daar kunnen we niet zoveel mee. Daar wordt ook geen probleem mee opgelost. Ideeën zijn prima natuurlijk. Alleen ja, er moet eigenlijk ook nog geld bij om allerlei verbeteringen en transities te realiseren.
Mm-hmm.
En het geld daarvoor komt ook op dit moment met name ook niet van de overheid, maar voornamelijk toch echt van de grote industrieën zelf. Shell bijvoorbeeld is op dit moment de grootste exploitant van elektrische laadpalen.
Ja.
Langs tankstations en dergelijke. Ja. En ja, dat soort bedrijven zullen we toch ook gewoon nodig hebben, zodat zij in de toekomst kunnen gaan investeren. En natuurlijk gaat het niet zo hard als veel mensen zouden willen. Maar ja, we kunnen misschien nu langzaam wel een stapje verder, ja.
Dank voor het bellen, Jan.
Breekt. Ivan Verrips.
Breekijzer vandaag is: CO2-opslag is hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. In mijn panel vandaag praat ik met Jasmin Ait Abderrahman, voorzitter van FNV Jonge United, en Martine Doppen, klimaatactivist, campaigner bij reclame Fossielvrij. Ook bij me is Jos Kozijnsen. Hij is adviseur van de Climate Neutral Group en oprichter van emissierechten.nl. Als je wil reageren, bel naar 020-468-4x0. Doe dat nu, dan kom je ergens in de komende 7,5 minuut nog bij me in de uitzending. 020-468-4x0. Ja, ondertussen stromen ook zo langzamerhand een beetje de reacties binnen op deze uitspraak van de Raad van State. Bijvoorbeeld van de ondernemersorganisaties VNO, NCW en MKW Nederland. Die zeggen een belangrijke horde genomen om de klimaatdoelstellingen te houden. Het is een positieve ontwikkeling dat er duidelijkheid komt over bouwprojecten, zegt bijvoorbeeld ook Bouw Nederland. Het is wel grappig, Martine, want aan de ene kant, zij zijn blij dat op deze manier de klimaatdoelstellingen gehaald kunnen worden. Jij bent ook voor klimaatdoelstellingen, maar met een totaal andere aanvliegmethode.
Ja, zeker. Ja, dit is een idee van de industrie. En ik denk dat heel veel mensen niet zien hoe hard ze in de achterkamertjes werken om echt het klimaatbeleid om dat tegen te houden. Dus zij moeten gewoon uiteindelijk een hele industrie zorgen voor deze klimaatcrisis. Alles waar zij in geïnvesteerd hebben, dat gaan ze verliezen. Of dat moeten ze een heel groot deel van inleveren. Dus
het is dan voor de bühne ook dit.
Ja, zeker. Ze doen ontzettend veel hun best om een groen imago te creëren. Om krantartikelen te krijgen met: oh, we zijn de beste, de grootste investeerders in laadpalen, ja, in dit en in dat. En het is allemaal zo getweaked. Het lijkt alsof het allemaal heel groen is. Maar we gaan het met een groene industrie, groene industriële revolutie, gaan we het niet redden. We moeten het echt op een hele andere manier aan gaan pakken. En dit is gewoon een oplossing om de industrie te redden. En niet om het klimaat te redden. Ja.
Meneer Kozijnse, bent u daar, is dat ook uw indruk? Is er veel greenwashing? Worden er mooie praatjes gehouden? Is dit ook weer zo'n mooi praatje voor om eigenlijk te verbloemen dat die industrie helemaal niet zit te wachten op allerlei groene energie en dergelijke?
Nou, ik focus op de emissies en die gaan opgeslagen worden en die worden verminderd. Dat is belangrijk. Ja. De industrie zit een beetje in een lastig water op dit moment. Heel veel campagnes zijn er tegen. Als je het woord industrie al roept, dan denkt iedereen: zakkenvullers, die doen niks. Dus ja, daar kan ik ook niets aan veranderen. Mm-hmm. Die campagne gaat gewoon door. Maar ja, mijn campagne is: CO2 moet gereduceerd worden. We moeten de doelen halen door het betaald emissiehandelssysteem. Dus dat krijgt nu een duwtje. Ik vind het prima ook om transitie ook een duwtje te geven. Ik vond het mooi dat het panel eigenlijk een beetje heel wisselende ideeën hebt. En je hebt gelijk, want het is inderdaad heel erg politiek het onderwerp. Er zijn heel veel meningen over. Maar laten we nou eens naar die realistische CO2'tjes kijken. Daar moeten we vanaf. Reduceren, opslaan ook. Wat kan? En dit duwtje gaan we gebruik van maken.
Ja, dan zegt meneer Vollebroek, ik zei net al, ik wil een paar uitspraken gaan nu voorleggen van hem. Die zegt: ja, in het Financiële Dagblad bijvoorbeeld, is een onbewezen, dure techniek, een labmiddel dat te weinig oplevert. Is dat ook uw indruk? Is er inderdaad ook nog veel onzeker rondom dit project? En hoe het gaat, of het gaat werken, hoe het gaat werken enzovoort. Is het een experimenteel project?
Nee, dat is campagnetaal. In Noorwegen wordt al meer dan 10 jaar CO2 opgeslagen in aquifers. Dat is een werkbaar systeem. CO2 wordt ook al regelmatig afgevangen om waterstof te maken. Dus technologieën die bestaan, die we kennen, tot nog toe nog weinig gebruikt. Bijvoorbeeld door een stikstofcasus of door ander beleid. Maar ja, het is echt bewezen. Alleen laten we het nu maar gaan doen. Laten we goed gaan monitoren. Maar wat ik al zei, het is heel erg een punt van campagne, anti-campagnes. Ik snap het ook wel, het is een politiek onderwerp. Maar onbewezen, ja, dat is het niet. Het is een technologie die je kan.
Als we nou heel veel kijken naar de wetenschap, het IPCC, het panel van de VN, die gaat over de klimaatcrisis. Die zeggen ook, we hebben CCS nodig, uiteindelijk. Maar die zeggen eerst, je moet alles eraan doen om te reduceren. En dit is precies het andersom verhaal. Dus er wordt gewoon hier keihard ingezet met heel veel geld op zo'n CCS-project, wat hartstikke duur is. Mm-hmm. Terwijl er dus niet in wordt gezet tegelijkertijd door diezelfde bedrijven als ExxonMobil en Shell in het reduceren van. Want zij gaan keihard investeren nog extra in olie, kolen en gas. Ja. Vooral olie en gas.
Ja,
vooral heel veel gas.
Nee, maar IPCC, die zijn dat heel belangrijk. Die zegt niet, je moet eerst reduceren, je moet het allebei doen. Hè? CO2 moet je nu al opslaan. Ze zeggen allebei. En wat ik al zei.
Maar waarom zegt zo'n rechter dan dus niet van, oké, we gaan CCS doen, maar tegelijkertijd stel ik hele strenge eisen aan diezelfde bedrijven, dat ze dus nu met echt die plannen komen waarin we er vast gaan leggen van, je gaat tot 2030 met weet ik veel hoeveel procent reduceren.
Een heel goed punt. Maar daarom gaan die ETS-emissies, die moeten al naar nul. Die zitten nu al in 2030 op de -62%. Dat is best wel aardig als verplichting, dus dat zit wel in. En dat ziet die rechter ook wel, dat het gewoon moet. En daarom zal die CO2-opslag daarbij helpen.
Jasmin, ik wil ook jou graag nog een uitspraak van Vollebroek in het FD voorleggen. Die zegt, je kan eigenlijk veel slimmere dingen doen dus om CO2-uitstoot terug te dringen. Bijvoorbeeld, Portos, 37 megaton CO2 opslaan in de komende 15 jaar. Dat zou je ook kunnen bereiken, zegt hij, zijn woorden, met 25% minder vee. Dat moeten we sowieso doen om stikstofdoelen te halen. Je zou Tata Steel kunnen sluiten, dat levert 12 megaton aan CO2-reductie per jaar op. 5 maal zoveel als Portos. Ook een forse stikstofreductie. Als je dan dit soort projecten naast elkaar zit. Je zegt dus we gaan opslaan, maar je zou ook dingen minder kunnen gaan doen of niet meer kunnen gaan doen. Waar gaat dan jouw voorkeur uit?
Poeh, dat vind ik wel lastig, want dit is niet mijn expertisegebied. Mm-hmm. Maar als je kijkt, er zijn inderdaad heel veel dingen die je kunt doen. Ik denk wel, als we kijken naar de politieke situatie, dat we er niet op hoeven te rekenen dat er binnenkort echt keuzes gemaakt gaan worden. Mm-hmm. Ja, je kunt ook minder bouwen. Dat staat er natuurlijk ook op het lijstje. Minder vee. Waar gaat mijn voorkeur uit? Geen idee. Nee. Dat is het eerlijke antwoord. Nee. Dat zou ik echt.
Maar ook misschien daar en?
Natuurlijk, je moet dat goed afwegen. En precies wat ik net zei, als je keuzes wilt maken, je kunt niet het verstoppen van CO2 of stikstof of wat dan ook, dat lost het probleem uiteindelijk niet op. Dus we zijn al te laat. Dus ja, we hadden veel meer eerder moeten ingrijpen, dus daar mogen we ook wel eerlijk in zijn. En dat je dan harde maatregelen moet treffen, ja, dat is dan het resultaat.
Ja. We hebben trouwens wat probleempjes met de telefoonverbindingen, die kunnen wij hier niet opnemen. Dus u kunt wel bellen, maar we nemen niet op. Dat is vrij handig, dus stop maar met bellen. Dat is eigenlijk de beste conclusie. Ik kan het nummer wel nog een keer noemen, maar het heeft niet zoveel zin. Dus hang maar op en dan gaan we proberen morgen weer met bellen. Meneer Kozijnse, dit gaat dus gebeuren. Er werd nog door een van de bellers een vraag gesteld. Groningen. U zei ook, ik ben van de emissies niet per se van de gasvelden, denk ik. Maar ziet u dan inderdaad ook opties om CO2-opslag op veel meer plekken en veel grootschaliger in Nederland nog te gaan uitvoeren?
Jazeker. Nou, je moet eigenlijk beginnen natuurlijk met kleine gasvelden. Het is natuurlijk ook zo dat in Groningen stopt met gasproductie. Maar we hebben nog wel problemen met de bodemdaling, bodembewegingen. En als je die gasvelden die nu leeg zijn gehaald, zeg maar, als je die weer opvult met CO2, dan zou dat wat stabieler blijven. Maar het is een heel politiek onderwerp. Mm-hmm. Niet alles wat technisch is, is ook haalbaar politiek en qua emotie en dat soort zaken. Dus technisch wel, maar of het gaat gebeuren, ik vraag hem af.
Ja, Martina, wat denk jij? Nu, het stikstofargument is door de Raad van State van tafel geveegd. Nou, oké, dus daar die kaart kan niet meer gespeeld worden door de mensen die er tegen zijn. Gaan clubs als, ik zag ook al een reactie van Milieudefensie voorbij komen, maar ik denk ook reclame fossielvrij bijvoorbeeld. Zie jij nog meer zaken op dit gebied eraan komen?
Nou, het lijkt me een goed idee. Ik denk niet dat wij daar op dit moment genoeg geld voor hebben, want een rechtszaak is nogal duur. Maar ik zie zeker heel veel mogelijkheden om daar als klimaatorganisaties een stokje voor te steken en alsnog dat tegen te houden. En in ieder geval ook hele strenge eisen daaraan te stellen. Dus Milieudefensie heeft Shell al voor de rechter gesleept. De rechter heeft gezegd, Shell moet het beleid aanpassen in lijn met het Parijsakkoord. Ja. Nou, dat hebben ze gewoon keihard niet gedaan. Ze luisteren gewoon niet naar de rechter. Dus je moet die druk blijven opvoeren. En ervoor zorgen dat er dus op de verschillende punten ze worden teruggefloten en gezegd van, als je dat CCS-project gaat doen, dan moet je daarnaast net zoveel CO2-reductie doen in plaats van opslag.
Ja, maar gevolg daarvan dus wel, als Portos alsnog op die manier van tafel zou gaan, bij wijze van spreken, is dat die CO2 dus de lucht in gaat en niet de grond in. Nou ja, dat wil je toch ook niet?
Nou, in ieder geval dat de energie en het geld wat op dit moment wordt geïnvesteerd in CO2-reductie, of dat nou via afsluiting, ja, dat dus daadwerkelijk naar reductie gaat en een verandering van dat systeem. En ik vind het heel jammer dat het dan weer extra tijd overheen gaat. Maar dit project voordat het er staat is het sowieso 2026. Mm-hmm. Dus als we tot die tijd gewoon keihard al onze energie en geld in gaan zetten in energiereductie, dan kunnen we dat laatste stukje afvangen met CCS.
Ja, en uiteindelijk, meneer Kozijnse, die reductie is ook uw doel. Hè? Als ik kijk op die Climate Neutral Group website, dan uiteindelijk is het doel zero CO2.
Ja, en de meeste bedrijven die naar ons toe komen, die willen het impact op het klimaat verminderen, die willen het verduurzamen en die willen er ook geld in stoppen. Dus het moet gebeuren. Alleen je zou eigenlijk meer moeten regelen, veel meer verplichting moeten hebben. En wat die rechter net zei over Shell, ja, de emissies van Shell in Europa die onder emissiehandel vallen, die gaan naar nul. Dat heeft de rechter ook erkend. Maar ja, wat doe je met de productie, wat doe je met de import? Dus een aantal zaken moeten nog geregeld worden.
Ik dank Jos Kozijnse, adviseur van de Climate Neutral Group, oprichter van emissierechten.nl. Op onze Instagram-pagina is 63% het eens met de stelling: CO2-opslag is hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met mijn panelleden verder praten over het nieuws van de dag. Over ons defensiebudget. Die gaat namelijk de gewenste norm van 2% van het BBP toch niet halen volgend jaar, blijkt uit de laatste prognoses. En we hebben het over het begrip de autonome burger. Vandaag weer een heel achtergrondverhaal in de Volkskrant. Een groeiende groep Nederlanders vindt dat belastingen onnodig zijn. Die weigeren dat te betalen, keren dan de deurwaarder de rug toe met allemaal wat gekke verhaaltjes. En dat leidt bij mij toch een beetje tot de gedachte van niet de lasten, wel de lusten. Nou, wat zit er nou in? Wat zit er achter die zorgen van die autonome burger? Gaan we allemaal zo meteen bespreken in het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo!
Hoe kan Europa de concurrentieslag met de VS en China winnen? Op welke manier moet Europa verder met de kapitaalmarktunie? En hoe zorgen we dat beleggen over de grens makkelijker wordt? Thema's die we met verschillende politieke partijen bespreken in het BNR Finance Debat als opmaat naar de Europese verkiezingen. Dinsdag 28 mei om 7 uur 's avonds op BNR en natuurlijk direct daarna als podcast.
Het BNR Finance EU verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland in Europa.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug. In mijn panel vandaag Martine Doppen, klimaatactiviste, campaigner bij reclame fossielvrij. En Yasmin Ait Abdurrahman, voorzitter van FNV Young and United. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met defensie, want Nederland lijkt er niet in te slagen de NAVO-norm, 2% van je BBP uitgeven aan defensie, om die te halen. En Dick Sandé, defensiespecialist bij Instituut Klingendaal, zegt dat komt door een oude berekening.
Omdat dat bijplussen naar die 2% vastgesteld is, inmiddels 2 jaar geleden, op basis van de toenmalige voorspellingen van de ontwikkelingen van het bruto binnenlandse product. Dat is inmiddels wat bijgesteld. Ietsje meer gestegen dan destijds verwacht. Ja, als je dat natuurlijk niet bijplust in die defensiebegroting, dan ga je weer zakken onder die 2%.
Ja, en dan kom je dus uit op 1,96%. Maar toch, dat is geen 2%. En het zou daarmee ook misschien wel zoveelste belofte zijn die niet wordt nagekomen. Volgend jaar zou het dus 2% moeten zijn. Nou, ik zei het al, het wordt 1,96 als het mee zit. Dan zou je denken, het gaat om 0,04%. Het is een bedrag van 400 miljoen euro, dat dan weer wel. En de jaren erop wordt het probleem trouwens alleen maar nijpender. Want in 2027 zou er een tekort van 1,3 miljard euro zijn. Ja, die 2%-norm, heel lang tegen aangehikt. Heel veel kritiek ook van allerlei prominente NAVO-landen. Denk Amerika, onder Trump. Die zei, ga nou eens opschieten met het NAVO-budget. Het was ook een afspraak. Jullie doen er voldoende jaren niet aan. Het zag het er, Yasmin, eindelijk naar uit dat we het binnenkort gingen gaan halen. Gaan we het toch niet halen?
Ja. Nou, dit komt weer een beetje terug op waar we het net over hadden. Als je afspraken maakt, dan moet je die afspraken nakomen. En het is natuurlijk wel pijnlijk dat dat nu niet lukt. Maar goed, 1,96% en het moet 2% zijn, dat is een heel klein gat. En volgens mij heeft het kabinet ook al wel gezegd van, uiteindelijk moet het wel gaan lukken om het wel te gaan halen. Mm-hmm. Dus 2%, we moeten het halen. Zeker als je kijkt naar het grotere plaatje. Er is oorlog op ons continent, dus het is meer dan ook symbolisch gewoon best wel pijnlijk dat het dan niet lukt. Maar goed, 1,96, als we het maar doen, als we ons maar aan de afspraak houden, dan is het volgens mij prima.
Ja, misschien dat je toch inderdaad een beetje halverwege kan bij plussen ergens. Ja. Is het iets wat bij jou op jouw agenda in je hoofd ook hoger is komen te staan? Defensie de afgelopen, hoe lang is die oorlog bezig? 1,5 jaar, Dick?
Ja, ik denk dat het bij iedereen hoger op de agenda is komen te staan. Omdat als je je ineens zorgen moet maken over basale dingen zoals veiligheid, dat is zo. Ja, dat is zoiets bazaals waar we ons van dag tot dag in Nederland de afgelopen decennia niet echt bezig hebben hoeven houden. Dus ja, op het moment dat die dreiging ineens heel dichtbij komt, dan is dat natuurlijk best wel eng. En daarom zie je ook dat van links tot rechts partijen ook vinden dat we meer moeten gaan investeren in defensie. Ja. Dus als dit dan naar buiten komt, ja, dan begrijp ik wel dat mensen een beetje beginnen te roepen. Ja. Zeker omdat we gewoon al jaren niet voldoen aan die norm.
Ja, we hebben ons al die jaren misschien een beetje in slaap laten dutten.
Ja, een beetje wel. Ja. Ja.
Toch in de krant, in de Telegraaf, en die zijn natuurlijk goed om met goede kop te komen. In de kop van het artikel staat: straks staan we internationaal voor schut. Dat zeggen Kamerleden tegen de krant. Internationaal komen we voor schut te staan als we deze norm niet halen, Martine. Onze geloofwaardigheid binnen de NAVO zou afnemen. Is dat iets waar jij je zorgen om baart?
Nee, daar maak ik me geen zorgen over. Ik maak me vooral zorgen over welke manier de NAVO dat geld dan vervolgens in gaat zetten.
Ja.
En ik vraag me heel erg vaak af of de NAVO dat. Ik denk dat ze dat op een veel betere manier kunnen doen. Dus het wordt nu, nou ja. Sowieso denk ik, ben ik natuurlijk niet voor geweld en ben ik niet voor oorlog. I mean, de meeste mensen niet. En ik begrijp ook de angst van heel veel mensen. Maar ik vraag me af of extra geld in defensie ervoor gaat zorgen dat deze oorlog stopt en dat we daadwerkelijk veiliger zijn.
Mm-hmm.
Ik denk dat dat op een hele andere manier ingezet kan worden. En ik denk bijvoorbeeld ook als we binnen de klimaatrechtvaardigheidsbeweging internationaal wordt bijvoorbeeld heel veel gezet, we moeten inzetten op dat we zorgen dat mensen niet meer met Rusland in olie en gas gaan handelen.
Mm-hmm.
Dus dat kunnen we als we op die manier dat geld inzetten, dan is er op een veel vrediger manier komt er meer veiligheid en komt niet meer vrijheid. Dan dat we heel veel wapens in gaan zetten en we gaan ervoor zorgen dat we supergoed onszelf bewapenen.
Maar vind jij dat we meer moeten investeren in defensie bijvoorbeeld?
Nou, ik denk dat er bijvoorbeeld, als je kijkt naar de klimaatcrisis, hoe die de komende tijd zich gaat ontwikkelen, dan denk ik dat we ook defensie bijvoorbeeld nodig hebben om te helpen bij klimaatrampen en dat soort dingen. Dus ik denk dat we heel kritisch moeten kijken van op welke manier gaan we dat geld inzetten. En om eerlijk te zijn weet ik niet genoeg van op welke manier er nu defensie wordt ingezet, maar ik heb wel het gevoel dat nog niet heel erg in ons vizier zit. En dat het vooral heel erg wordt ingezet om in wapens te investeren. Ja. En ik denk die wapenindustrie die heeft volgens mij ons nog nooit voor extra vrijheid en extra veiligheid gezorgd. Nee. Maar alleen voor extra geweld.
En waar je natuurlijk ook op moet letten is dat wij kunnen misschien allerlei mooie ideële ideeën hebben met defensiegelden. Maar als Vladimir Poetin daar heel anders over denkt, dan zou je toch ook gewoon je grenzen moeten versterken en dergelijke, toch?
Ja,
en daar ook luchtafweer geschud moeten hebben. En ook dat klassieke defensiewerk meer moeten doen. Ook al doe je het liever niet.
Ja, dat blijft heel. Ja, en ik denk dat ik daar houdt ook mijn idealisme en mijn idee op welke manieren we dat zouden moeten doen. Ik denk dat het een super lastige discussie is. Maar ik denk wel dat die samenwerking is daarvoor gewoon super belangrijk.
Ja.
Daar ben ik het heel erg mee eens.
Ja.
Maar bijvoorbeeld, wat ik ook gelezen heb over de NAVO en hoe ze handelen, bijvoorbeeld in Afghanistan, en daar heel veel wapens hebben we achtergelaten voor de Taliban, waardoor de lokale bevolking veel meer nog in gevaar kwam. Mm-hmm. Denk ik, dat is dezelfde NAVO. Dus we moeten daar wel echt vragen bij stellen van hoe zetten we dat in?
Ja.
En hoe zorgt het daar werkelijk voor meer veiligheid? Of zijn we ons vooral aan het bewapenen?
Ja, hoe werkt dat samenwerkingsverband precies? Aandeel van Amerika in die NAVO is goed voor geloof ik zo'n 40% van de totale wereldwijde militaire uitgaven. Dat was het, de totale militaire uitgaven wereldwijd. Ja, wij zijn natuurlijk een veel kleiner land. Ik zei het net al, Trump, maar ook daarvoor en daarna altijd gehamerd op andere landen van joh, doe nou eens je bijdrage, geef die 2% eens uit. Was dat terechte kritiek, denk jij, Jasmin?
Nou, het is vooral terechte kritiek omdat we ons niet aan de afspraak houden. Ik denk niet dat die 0,04% uiteindelijk het verschil zou maken in het wel of niet goed verdedigen van Europese grenzen. Maar het is gewoon, ja, je maakt afspraken in internationaal verband, dan is het gewoon niet netjes als je je daar niet aan houdt. Dus ja, heel terecht dat je dan vervolgens op je vingers wordt getikt. Ja.
En wat misschien ook nog mee zou kunnen spelen, en dan gaan we over een ander onderwerp praten, is maar je kan wel heel veel geld uit willen geven. Dat geld kun je misschien ook wel beschikbaar hebben, maar dat moet je ook wel ergens aan kunnen uitgeven. Aan mensen in een arbeidsmarkt en dergelijke. Aan spullen die eventueel te koop zijn of die ontwikkeld moeten worden. Zo makkelijk is het natuurlijk ook nog niet. Je kan wel zeggen, daar ligt een enorme zak geld. Maar ja, dan ben je er ook nog niet.
Maar hoe bedoel je precies dat wij niet aan die 2% kunnen komen?
Dat zou best kunnen. Het lijkt nu dus, net niet. Maar dat probleem hebben we tijden geleden wel gehoord. Dat inderdaad bijvoorbeeld die arbeidsmarkt ervoor zorgt. Dat ja, als je nieuwe militairen wil aannemen, die mensen moeten er wel zijn.
Ja, die moet je wel gaan opleiden. Ja, zeker, dat is waar. Ja.
Oké, dan gaan we over iets anders praten. Een fenomeen dat al langer speelt. Autonome burgers. groep mensen die het gezag van de overheid niet erkennen en zich compleet willen afscheiden van de maatschappij. Die groep wordt steeds groter. Zo'n 10.000 Nederlanders die zouden zichzelf nu autonoom verklaard hebben. En dat is een gedachtegoed op zich, dat bestaat al decennia lang. Maar dat is onder andere tijdens de pandemie sterk opgeleefd. En ja, de staat die lijkt daar niet zo goed mee om te kunnen gaan en ook niet echt een goede boodschap te hebben voor deze mensen. Grote stuk in de Volkskrant vandaag, een achtergrondstuk. En dan is de vraag een beetje, wat moeten we daar nou mee in de samenleving? We zien ook allerlei filmpjes voorbij komen op YouTube bijvoorbeeld van deurwaarders die dan langsgaan, want die mensen die betalen bijvoorbeeld rekeningen van de gemeente niet, want erkennen dat niet. Dat leidt tot allerlei, ook soms wat lachwekkende discussies. Heb jij al autonoom verklaard, Jasmin?
ik had het idee dat ik altijd al autonoom was, maar...
Ja, als jij dit soort want er hangen hele theorieën onder, hè? De overheid is eigenlijk een bedrijf en er is een heel fonds waar geld in wordt gestort per persoon, dat kan je terug eisen en je kan een juridische brief naar de Belastingdienst sturen om te zeggen van ik hoor er niet meer bij. Ja. Is dit allemaal gekkigheid of hoe duid jij dit?
Ja, dat is wel het eerste wat in je op zou komen. Maar ik vind het dan toch wel spannend om mensen weg te zetten als gek. Want het gaat om best wel een grote groep mensen. Dus dat moet ergens vandaan komen. Mm-hmm. Maar als je inderdaad de dingen hoort die dan naar voren komen. BSN-nummer, dat wordt dan verklaard tot het burgerslavennummer, geloof ik. Ik vind dat echt best wel heftig. En het gaat gewoon om een groep mensen die echt de overheid wantrouwt. En ik denk dat op het moment dat we als burgers de overheid niet meer vertrouwen, dat het einde is dan echt zoek. Want dan kan je overal vraagtekens bij stellen. Dan is alles ineens achterdochtig. En als je je belasting niet meer gaat betalen, Taxes, dat neemt ook ongelijkheid weg. Het is niet alsof die dingen zijn er niet voor niks. Dus ik vind het best wel een eng idee dat steeds meer mensen hierin geloven. Maar ik denk wel dat we ons met z'n allen moeten afvragen waar het precies vandaan komt. En dat het ook iets is wat de politiek zich moet aantrekken. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld jonge mensen die echt best wel gevoelig zijn voor dat soort voor theorieën of voor verhalen. Het is ook op een bepaalde manier wel een beetje juicy om ernaar te luisteren. Ja. Dus dan kom je ook best wel snel in een soort spiraal terecht. Mm-hmm. Waar ook moeilijk uit te komen is.
Ja. Martine, kan jij het voorstellen dat mensen hun band met de overheid volledig willen doorknippen en zeggen van ik wil er niks meer mee te maken hebben?
Ja, ik heb wel veel mensen in mijn omgeving, niet mijn directe omgeving, maar ik heb dit wel vaker gehoord. Ja. En de gesprekken die ik met die mensen dan heb, is begrijp je waarom je belasting moet betalen? Ja. Op welke manier bevraag je eigenlijk dat systeem? Dus je kan er buiten willen leven. Mm-hmm. En dan dat als een soort van activistische actie ook zien. Maar als je niet tegelijkertijd ook heel activistisch bent aan het systeem om te zorgen dat het voor iedereen beter wordt, volgens mij helpt het dan sowieso niet. En ben je vooral heel erg je eigen voordelen aan het daaruit aan het slepen. Want inderdaad, je maakt wel gebruik van de riolering. Ja. Gewoon alles in de openbare ruimte wordt betaald van belastinggeld. Dus het is vooral volgens mij heel erg de voordelen van nemen en niet de nadelen. Ja. Maar ik begrijp wel dat er een steeds grotere groep mensen door allerlei overheidsbeleid en door groeiende armoede niet meer in de overheid gelooft. Tegelijkertijd met heel veel kanalen waarin dit soort theorieën verspreid kunnen worden. Dus ik denk dat er een aantal leiders misschien zijn in deze groep, die ook bepaalde documenten maken die vervolgens iedereen gebruikt. Ja. En ik denk dat dat heel schadelijk is en dat we gewoon heel goed met deze mensen moeten opsporen en daarmee moeten gaan praten. Ja. Maar tegelijkertijd moeten we wel veel meer inzetten op een veel meer democratischere samenleving, want onze democratie die staat vooral heel erg onder druk. Dus ik denk dat dit hier ook daar een effect van is.
Ja. En hoe werkt dat gesprek? Want wat kan of moet je dan zeggen tegen mensen die zeggen ik erken uw gezag niet? Ja, dan heb je als overheid ook niks meer te zoeken, toch? Dan kan je wel iemand sturen van de gemeentelijke dienst of zo. Maar dat heeft allemaal niet zoveel zin.
Ja, precies. Ja. Maar ik denk als er een deurwaarder aan de deur staat, die heeft een bepaalde tijd. Die heeft daar 5 minuten de tijd om iemand over te halen en druk op te voeren om dat toch te doen. Maar ik denk dat je met deze mensen gewoon echt even goed om de tafel moet gaan zitten. En die beweging beter moet begrijpen. Waardoor je ook dat kunt deescaleren. Mm-hmm. En ik denk dat daar gewoon veel sociale werkers aan te pas moeten komen en niet een deurwaarder.
Ja. En transparantie is denk ik ook wel heel belangrijk. Want je hebt de afgelopen jaren gezien dat er best wel een gebrek aan transparantie was. En dat zorgt natuurlijk voor wantrouwen. Nu gaat het echt om best wel een extreme groep, waar dat denk ik niet per se de oplossing zou zijn. Maar als jij echt gelooft dat het geld, dat de belasting die jij betaalt niet naar de gemeenschap gaat bijvoorbeeld, dan is het ook niet gek dat je dan vervolgens je gaat afvragen of je nog wel belasting moet gaan betalen. Ja. Ja. Ik denk dat je zoveel mogelijk ook moet meegaan in dat gedachtegoed. En dat dat proberen te begrijpen. En dan vervolgens moet de overheid zo transparant mogelijk zijn in wat ze eigenlijk met dat geld doen en wat voor keuzes daar eigenlijk worden gemaakt.
Ja. En wat je ook regelmatig ziet is inderdaad het ridiculiseren. Een beetje wegzetten als wat we ook in de coronatijd hebben gezien. Als ja, het zijn allemaal wappies en gekkies en hahaha, filmpjes op YouTube van weer iemand die het niet snapt. Is dat productief?
Nou ja, weet ik niet. Soms is het wel lastig. Ik snap dat het lastig is om dat soms niet te doen. Want ook als je dat artikel leest, dan staat er bijvoorbeeld, als iemand regels over jou kan maken, dan is dat slavernij. Ja, dat vind ik wel heel heftig. Dat is niet hoe een land in elkaar zit. Dat is ook niet hoe de regels van een land worden gemaakt. Dus dat soort uitspraken, ik vind wel dat je dat moet kunnen bevragen. Ja, maar ridiculiseren, ja, dat zorgt voor polarisatie.
Maar een glimlach kan je ook niet altijd onderdrukken. Toch?
Nee, helaas. Dat is waar, ja.
Hoe kan Europa de concurrentieslag met de VS en China winnen? Op welke manier moet Europa verder met de kapitaalmarktunie? En hoe zorgen we dat beleggen over de grens makkelijker wordt? Thema's die we met verschillende politieke partijen bespreken in het BNR Finance Debat als opmaat naar de Europese verkiezingen. Dinsdag 28 mei om 7 uur 's avonds op BNR en natuurlijk direct daarna als podcast.
Het BNR Finance EU verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland in Europa.
Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar.
BNR breekt.
Wat je eigen nieuws? Jasmin, jij wil het hebben over de Dido-maatschappij.
Ja, nou wat je...
Waarom moet je lachen?
Ja, dat
weet dat toch?
Je zei het zo grappig. En dan moest ik om lachen.
Alsof het een bestaand begrip is. Ja, dus de dinsdag-donderdag maatschappij. Hè? Dat we allemaal massaal dinsdag en donderdag in de file aansluiten naar ons werk.
Ja, dat klopt inderdaad. Nou, wat je ziet na de coronacrisis, is dat thuiswerken eigenlijk best wel een ding is geworden. Het is eigenlijk gewoon gebleven. En je ziet nu dat het ook steeds meer geaccepteerd wordt. Hè? Zowel werknemers die willen het heel graag. En je ziet nu ook dat werkgevers er toch wel aan toegeven. Nou, dat is wat mij betreft een positieve ontwikkeling. Want je ziet dat thuiswerken echt heel veel voordelen met zich meebrengt. Het sowieso veel meer mentale rust. Mensen kunnen het beter combineren met hun privéleven. Mensen zijn ook productiever als ze vanuit huis werken. Dus dat is heel mooi. En je ziet dat gemiddeld mensen dus 2 dagen per week thuis werken. En wat je ziet is dat werkgevers die zeggen van we moeten er wel aan toegeven, want de arbeidsmarkt is heel erg krap. En aan de ene kant is het natuurlijk mooi, hè, dat nu steeds meer mensen de kans krijgen om thuis te werken. Maar ik vraag me wel af, ik hoop vooral dat op het moment dat de arbeidsmarkt straks misschien niet meer krap is, dat we dat nog steeds met z'n allen doen. Want je ziet nu eigenlijk dat heel veel werkgevers zich best wel zorgen maken over dat thuiswerk. Van, je verliest misschien de controle over je werknemers. Gaat dat wel goed? Ja. De sociale cohesie op de werkvloer, die gaat er misschien aan. Nou, onderzoeken wijzen uit dat dat allemaal wel meevalt. Want als je dan gewoon nog steeds af en toe op je werk komt, dan is dat helemaal goed. Mm-hmm. Ik vind dat een hele mooie ontwikkeling. Maar ik wil wel de noot erbij toevoegen dat dat dus ook moet bestaan op het moment dat we misschien straks een iets minder krappe arbeidsmarkt hebben. En dat het uitgangspunt daarin dus wel heel belangrijk is, dat het vooral heel fijn is voor de mensen die daar aan het werk zijn. En dat het ook voor de werkgever heel positief is, want je hebt productievere mensen op de
werkvloer. Wat je ziet bijvoorbeeld in Amerika, ik heb niet echt de cijfers van de arbeidsmarkt daar nu heel erg bij de hand, maar dat er ook heel veel bedrijven zijn die zeggen, joh, je komt maar gewoon weer naar kantoor toe, en als je dat niet doet, dan donder je maar op.
Ja, nou ja, en nu zie je dus inderdaad, juist omdat de arbeidsmarkt heel krap is, dat de werkgever die luxe niet echt meer heeft. Maar dat is inderdaad ook wel mijn zorg. Dus op het moment dat de verhoudingen dan misschien iets anders liggen, dat dat wel gebeurt. Terwijl dat eigenlijk zowel voor de werkgever als de werknemer best wel schadelijk is. Zowel voor de productiviteit van je werk, maar ook de mentale de rust die je hebt als, als werknemer. Ik denk dat we daar wel heel scherp op moeten zijn.
Ja, het is ook een veelgehoorde klacht bij mensen die bijvoorbeeld burn-out klachten hebben. Ja. Die hebben er ook behoefte aan dat ze thuis kunnen werken, dat er flexibele arrangementen in te maken zijn.
Ja.
Dan nog even, waarom gaan wij nou toch altijd op dat vermaledijde dinsdag en donderdag in die file staan? Waarom ga je niet gewoon, ik zeg maar even iets heel radicaals hoor, maandag en woensdag op kantoor werken?
Ja, dat kan.
Waarom doet niemand dat?
Ja, ik heb niet per se de voorkeur voor dinsdag of donderdag, hoor. Dus dat
wij als collectief wel, lijkt
ja,
het.
Ik heb geen idee eigenlijk, maar dat zou kunnen. Ja, maandag, woensdag vind ik ook prima.
Ja, maar daar moeten we toch iets aan doen. Dat staat er helemaal nergens op. Dat moet je toch beter verdelen met afspraken? Of
dat zijn,
ik weet niet of je het moet dwingen, maar dit is toch raar?
Ja, dat zijn meer praktische dingen waar je dan gewoon even invulling aan moet geven, inderdaad. Dus hoe ga je dan de files of de NS, die heeft al zijn eigen oplossingen ervoor bedacht. Maar inderdaad.
Ja. Hoeveel werk jij thuis bij FNV? Is dat allemaal vanuit huis of veel op kantoor?
Nee, ja, wel heel wisselend, veel op pad. Dus dat is dan weer anders. Ja.
Dat is ook wat leukste, denk ik, toch?
Ja, dat klopt. Ja.
Martine, we willen het hebben over de veiligheid van LHBTI-vluchtelingen in Nederland. Er was een artikel vandaag in de Volkskrant van Natasha Queen en Nate Queen. Wie zijn dat en wat is ermee aan de hand?
Nou ja, we hebben net Pride gevierd. En ik dacht, het is goed om dit nog even op de agenda te zetten, voordat we allemaal weer vergeten waar we het allemaal mee eens zijn. Er zijn heel veel mensen die naar Nederland komen. En in dit geval ging het verhaal over Natasha en Nathan. Zij zijn twee transpersonen uit Rusland. Twee non-binaire transpersonen. En zij zijn hier naartoe gekomen, hebben hun proces gevoerd. Ze hebben een tijd in een AZC gezeten. En daar kwamen ze eigenlijk overal heel veel discriminatie tegen. Mm-hmm. Maar ook later nog, toen ze een gemeente toegewezen kregen, was dat in Zuid-Limburg, in Geleend. En daar is ook heel veel discriminatie naar LHTBI-personen. Of in ieder geval voelen zij zich bijvoorbeeld eigenlijk niet veilig. Ja. Nou, ik ben zelf als LHTBI-persoon in de Achterhoek opgegroeid. Dus ik begrijp een beetje hoe daar naar gekeken wordt. Ja. En voel je absoluut niet veilig. Dus ik denk gewoon, met iedereen Pride heeft gevierd, denk ik dat het gewoon heel belangrijk is om ook te zeggen van, hey, sta ook op voor deze mensen. Dus mensen in je omgeving die je kent, spreek je uit. En ook vooral als het gaat over de vluchtelingenstatus die mensen hier kunnen krijgen. Vaak worden LHTBI'ers niet geloofd en worden ze alsnog teruggestuurd naar een land waar ze niet veilig zijn. Er is gewoon echt ontzettende slag nog te slaan. En ik las dit artikel en ik dacht, dat wil ik graag delen.
Ja, maar is het dan zo dat vluchtelingen, LHBTI-vluchtelingen, dat die, ja, ik zeg maar even overdreven, per definitie in Amsterdam opgevangen moeten worden? Want hier is het ook niet altijd zoveel beter. Dus wat is dan, waar moet je op letten dan?
Nou ja, ik denk wel, de kans dat je met haat te maken krijgt ergens op het platteland is wel een stuk groter. Dus vaak wordt daar wel rekening mee gehouden en wordt dat wel advies wel echt gegeven. Mm-hmm. Dus het is sowieso ook veel makkelijker om een queer gemeenschap op te zoeken in steden als Amsterdam, ja, Den Haag. Dus ja, we zijn hier ook niet altijd veilig. Maar we weten wel waar we wel onze veiligheid kunnen vinden. En ja, en sowieso ook de toegang tot transzorg is dan veel beter. Dus is maar in het VU ziekenhuis. En zij gaan volgens mij voor transzorg naar Den Haag. Mm-hmm. En er zit gewoon niet heel veel plekken in Nederland. Nee. Dat hele proces in te gaan is sowieso super heftig. En als je dan ook nog in zo'n gemeenschap terechtkomt waar je van tevoren al denkt van, hé, ik ben daar niet veilig. Ja, dat kan gewoon echt niet.
Ja.
Sowieso de vluchtelingen worden al heel erg onderdrukt in onze samenleving. Maar als je als LHTBI'er hier naartoe komt,
ja, heb je twee keer pech.
Ja.
Eigenlijk. Ja. Ze zeggen ook in dat artikel, de waar wij nu verblijven, is ook een tijdje in Leeuwarden. Of in Flevoland?
In Friesland.
Ja. Dat woord zocht ik. In Farnsum gezeten. En ze zeiden, ja, er is ook geen zak te doen van LHBTI'ers. Moet dat meespelen, ook het sociale leven in waar vluchtelingen ondergebracht worden, wat jou betreft?
Nou, ik denk dat het voor iedereen belangrijk is dat je een gemeenschap hebt waar je je thuis voelt en waar je dingen kan doen.
Ja.
En ik woon zelf samen met mensen met een vluchtelingenachtergrond. En die worden ook van het ene AZC naar het andere AZC. Sommige mensen hebben in 9 verschillende AZC's gewoond voordat ze een woning toegewezen kregen. Dus ik denk, nou, daar kan je ook geen gemeenschap opbouwen. Dus ik denk sowieso dat het heel belangrijk is dat er aandacht komt voor alle identiteiten binnen zo'n groep. Want je brengt natuurlijk mensen van over de hele wereld komen daar samen.
Ja.
Is belangrijk dat je ook je gemeenschap daar vindt. Dus of het nou LHTBI'ers zijn of mensen uit Eritrea, het is belangrijk dat je je thuis voelt.
Ja, en daar dus ook maatwerk op biedt. En daar serieus om gaat. Ja. Laten we even kijken wat er trending is op de socials. Nou, onder andere X zelf, oftewel wat wij voorheen Twitter noemden. Het platform zou het doorklikgedrag van gebruikers afstraffen. De Washington Post ontdekte dat X bewust een vertraging legt op het laden van linkjes in tweets naar andere media. Bijvoorbeeld gebruikers die doorklikten naar berichten van de New York Times of naar Reuters of naar concurrenten, Facebook, Instagram, Blue Sky, moesten langer wachten voordat die pagina's zichtbaar werden. Wat Elon Musk daar precies mee wilde bereiken en waarom X dat deed is nog niet duidelijk, want hij heeft nog niet gereageerd. Maar het is wel duidelijk dat het totale anarchie is bij meneer Musk. Samen uit, samen thuis is ook trending. De makers van kijkcijferkanon BNB Vol Liefde komen met een nieuwe datingshow. Samen uit, samen thuis dus. Meldt RTL, daarin volgens een groep vrijgezellen die een reis maken met drie potentiële liefdespartners. Dus binnenkort nog meer van dit soort tafereeltjes.
Ik kom hier aan. Ik ben meteen helemaal niet blij.
Oh.
Het is helemaal niet wat mijn bedoeling was. En daar baal ik echt heel erg van. En hij is dus scheef als iets.
Ik kan het er niet meer aanknopen, sorry.
Nee, maar ik baal er echt van.
Ja, een van de gasten bij BNB-kandidaat Petri had de laurierboom verkeerd geknipt in de tijd dat zij weer met een ander op date was. Bij thuiskomst was ze dus gelijk helemaal niet blij. Ik heb soms het idee, en steeds vaker, dat ik de enige ben die nog nooit BNB Vol Liefde heeft gezien. Hebben jullie het gezien?
Nee, ik heb het ook niet gezien.
Iedereen heeft het erover de hele dag. Echt? Maar ik zie bijvoorbeeld ook 's ochtends, ik kom hier heel vroeg op kantoor aan 's ochtends, en dan kijk ik even bij RTL Nieuws. Dan staan er altijd in de nieuwslijst berichtjes over wat er bij BNB Vol Liefde is gebeurd. Dan denk ik,
wat de fuck,
waarom is dat nieuws? Tot slot nog even naar een interessant wetenschappelijk verhaal. Een mijlpaal mogelijk in het onderzoek naar het aflezen van hersenactiviteit. Onderzoekers van de Universiteit van Californië zijn er voor het eerst in geslaagd om via een AI-computermodel uit onze hersenen af te lezen naar welke muziek we geluisterd hebben. 29 mensen die al voor een ander onderzoek in een ziekenhuis waren, die kregen elektroden in hun brein en daarna kregen ze dit nummer te horen. Nou, die kennen we allemaal. Vervolgens werd de hersenactiviteit vastgelegd om te kijken of het nummer daar weer uit te halen was. Dus kan je met dat computermodel kijken wat er in het kopie in de hersenen wordt gehoord. En dan krijg je dit terug. Ja, nou, het klinkt een beetje als mijn bezopen weekend, maar het is dus best wel enigszins herleidbaar. Onderzoekers hopen dat het gaat helpen bij hulpmiddelen in de toekomst. Bijvoorbeeld spraakcomputers voor verlamde mensen en andere neurologische aandoeningen. Ja, heel erg vet. Ook wel een beetje creepy.
Het klinkt een beetje als alien geluiden. Dat is een beetje de waar ik aan moest denken. Ja.
Ja.
Nee, maar wel heel bijzonder.
Gaaf, maar ook en als mensen ermee geholpen kunnen worden, fantastisch, maar ook een beetje eng. Dus als je dus maar genoeg elektroden in je kop laat, kunnen we binnenkort lezen wat jij denkt. Worden we daar blij van, Jasmin, denk je?
Nou ja, voor de wetenschap heel fijn, maar het zou wel ook prettig zijn als er misschien wetgeving of hierop komt, omdat het is allemaal zo nieuw en het zijn allemaal ethische dilemma's waar we eigenlijk nog niet echt over hebben nagedacht.
Nee, ben jij vooral, Martine, blij hiermee of maak je je zorgen?
Ik ben allereerst hier blij mee. Ja, ik denk dat er volgens mij zit de kennis nu op de goede plek. Wetenschappers zijn ermee bezig, ook een klein onderzoek. En ik denk dat het een doorbraak is. Maar ik sluit me ook helemaal aan bij wat jij zegt, Jasmin. We moeten gewoon veel meer wetgeving hebben überhaupt op alle AI en alles wat er aan zit te komen. Ja. En ethische dingen in de wetenschap en in de medische wetenschap ook. Dat loopt ook best wel vaak een beetje achter. Dus ik denk dat het heel goed is dat we daar gelijk mee beginnen.
Hebben we binnenkort over een jaar of 40 allemaal een USB-poortje in ons hoofd?
Ja, het zou me echt niet verbazen.
Hopen toch niet. Ik zou het doodeng vinden. Ik doe er een adblocker op in ieder geval. Dat wel. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij WNR Beekt. Martine Doppen en Jasmin uit Abderrahman. Morgen een nieuwe aflevering. Tot die tijd volg je ons via de socials. Nog beter is om gewoon de radio aan te laten staan. Hoor je over een minuutje of 4. Thomas van Zel met Zaken doen.
Hoe kan Europa de concurrentieslag met de VS en China winnen? Op welke manier moet Europa verder met de kapitaalmarktunie? En hoe zorgen we dat beleggen over de grens makkelijker wordt? Thema's die we met verschillende politieke partijen bespreken in het BNR Finance Debat. Als opmaat naar de Europese verkiezingen. Dinsdag 28 mei om 7 uur 's avonds op BNR. En natuurlijk direct daarna als podcast.
Het BNR Finance EU verkiezingsdebat wordt mede mogelijk gemaakt door Dutch Fund and Asset Management Association, Nederlandse Vereniging van Banken, Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars. Voor een financieel gezonde toekomst van Nederland in Europa.